Goedemiddag gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, jullie en de luisteraars thuis van harte welkom in deze leerdienst Tora en Evangelie, waarin dominee Bart Gijsbertsen voorgaat. Mijn naam is Jan Wingenier en ik ben ouderling van dienst. Dick Muller is de organist en de muzikale bijdrage wordt verzorgd door Monique van den Hoed en Eline Prins. De bloemen zijn vanmorgen na de dienst gebracht naar Cornelis Vreutenheel en Gerrit Schever. De collectes zijn bestemd voor het algemeen diaconaal werk en diaconale activiteiten in de wijk en kerk- en eredienst. Ten slotte attenderen wij u op een gezamenlijke gemeenteavond voor gereformeerd en hervormd op donderdag 28 mei aanstaande in de Broederkerk. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid. De ene zal met u zijn. Hoor Israël, de ene is onze God, de ene is één. Liefhebben zul je de ene je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen met elkaar de psalm die hoort bij de sidra van vanmiddag, psalm 112. We zingen daarvan vers 1. Sidra Behar. Leon heeft in 2012 een begin met die Sidra gemaakt. Dat zal ik voor een deel ook weer in herinnering roepen. Maar we lezen vanmiddag vooral het vervolg, waarin de concrete consequenties geschilderd worden van de merkwaardige voorzieningen die in dit gedeelte worden voorgeschreven. Die van Sabbatsjaar en vooral van het Joveeljaar of Jobeeljaar of Jubeljaar. Bij de voorbereiding moest ik denken aan de Indianen. Indianenhoofden in vroegere tijden. Zo was het moment, Zuid-Amerika geloof ik, dat de blanken een land ontdekten. En tegen de daar levende Indianen zeiden van, we hebben het ontdekt, het is nu van ons. Waarop het Indianenhoofd sprak, als dit land van u is, vertelt u mij dan de geschiedenis ervan maar. In een beroemde toespraak van Chief Seattle van de Suquamish-Indianen vind je deze manier van denken ook. Hij begint zijn toespraak zo. Hoe kun je lucht kopen of verkopen? De warmte van de aarde. Dat idee kennen wij niet. Als we frisheid van de lucht of het sprankelen van het water niet kunnen bezitten, hoe kunnen jullie deze dan kopen? Ieder deel van deze aarde is heilig voor mij, mensen. Iedere naald aan een boom, iedere zandoever, alle mist in de donkere bossen en alle insecten zijn heilig in de herinnering en ervaring van mijn volk. Het sap dat door de bomen stroomt, draagt de herinnering aan de rode man. De doden van de blanken vergeten de grond waarop zij geboren zijn wanneer ze naar de sterren gaan. Onze doden vergeten de schoonheid van de aarde nooit, want zij is de moeder van de rode man. Wij maken deel uit van de aarde en zij is een deel van ons. De geurende bloemen zijn onze zusters. Het hert, het paard, de grote adelaar zijn onze broeders. De rotstoppen, de sappen in de weiden, de lichaamswarmte van de pony, de mens, allen behoren tot dezelfde familie. Dus, wanneer de grote leider in Washington ons laat weten dat hij ons land wil kopen, vraagt hij veel van ons. We zullen uw aanbod om ons land te kopen in overweging nemen. Maar het zal niet eenvoudig zijn. Als we u het land verkopen, moet je onthouden dat het heilig is. En je moet je kinderen leren dat het heilig is. En dat iedere weerspiegeling in het water van de meren een verhaal vertelt over gebeurtenissen en herinneringen in ons leven. De aanvangstekst, Leviticus 25, vers 23. De woorden van God, want van mij is het land. Want zwervers en bijwoners zijn jullie bij mij. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u neemt ons weer mee naar uw wereld, naar hoe u het allemaal hebt bedoeld. Hoe we om zullen gaan met de schepping, hoe we om zullen gaan met elkaar. U hebt uw boodschap, uw woorden bekendgemaakt aan uw volk Israël. En van hen uit gaat het de wereld over. Een wereld die nog steeds zo ver is bij die woorden vandaan. Haal ons even dichtbij. Kom over. Help ons te verstaan en hier iets van mee te nemen. Hier veel van mee te nemen. Voor ons eigen persoonlijke leven. En dat we samen met uw volk Israël toeleven naar uw toekomst. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. De eerste lezing zoals gebruikelijk uit het Nieuwe Testament. Matthäus 6, vers 25 tot en met 29. Ik lees uit de Naardense vanmiddag. En aansluitend zingen we dan lied 978... Vers 1, 3, 1 en 3. Lied 978, vers 1 en 3. Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 6, vers 25 tot 29. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd voor uw ziel over wat ge moet eten en niet voor uw lichaam over wat ge moet aantrekken. Is de ziel niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kledij? Kijkt naar de vogels van de hemel, omdat zij niet zaaien en niet maaien en niet verzamelen in schuren en uw hemelse vader hen voedt. Verschilt gij niet heel wat van hen? Wie is met bezorgd zijn bij machten één el aan zijn lengte toe te voegen? En wat maakt er u zorgen over kleding? Leert van de leliën op het veld hoe ze groeien. Zij zwoegen niet en spinnen niet. Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet omworpen is geweest als één van hen. Dan lezing uit Sidra Behar, die beslaat heel hoofdstuk 25 van Leviticus en de eerste twee versen van hoofdstuk 26. Ik lees Leviticus 25, 11 tot en met 17. En aansluitend zingen we Psalm 8a, vers 1, 2 en 3. 8a, de versen 1, 2 en 3. Joveel. Dat zal het jaar van de 50 jaar voor u wezen. Ge zult niet zaaien. Wat daarin spontaan opschiet, zult ge niet maaien. En waarvan ge u moet onthouden, dat zult ge niet afsnijden. Want joveel is het. Iets van heiliging zal het voor u wezen. Zo, van het veld, moogt ge zijn opbrengst wel eten. In dit jaar van de joveel keert ge terug, ieder naar zijn eigen stek. Wanneer ge iets verkoopt bij een verkoop aan je maat, of iets aankoopt uit de hand van je maat, dan zult ge elkaar, man en broeders, niet benadelen. Rekenend met het getal van jaren na de joveel, koop je iets bij je maat. Rekenend met het aantal jaren van opbrengst, verkoopt hij iets aan jou. Naarmate het meer jaren zijn, zal hij zijn koopprijs vermeerderen, en naarmate het minder jaren zijn, vermindert hij zijn koopprijs, want een aantal opbrengsten is het wat hij aan jou verkoopt. Ge zult elkaar, man en maat, niet benadelen. Ontzag zul je hebben voor je God, want ik, de ene, ben je God. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Ja, hoe stel je de inhoud van Leviticus 25 aan de orde? Inhoud die draait om de begrippen Sabbat, Sabbatsjaar en Sabbatsjaar in het kwadraat, het zogenaamde Joveeljaar. Want ik heb geen zin om te verzanden in discussies of Israël zich ooit aan deze regels heeft gehouden. Daar is inderdaad weinig van terug te vinden in de geschiedenis van Israël. Er is waarschijnlijk ook weinig van terechtgekomen, gelet op de profetische uitleg over de Babylonische ballingschap, dat die ballingschap van 70 jaar er was, omdat God de grond, de aarde, wilde compenseren voor alle keren dat het Sabbatsjaar en het jubeljaar niet waren gehouden. Maar daarnaast speelt mee dat om deze Sabbatsregels te houden, alle stammen van Israël compleet moeten zijn, moeten wonen in het van God gegeven land. En dat die stammen dan ook nog eensgezind moeten zijn in hun geloof en hun gedrag. En wanneer is dat ooit zo geweest? Om nog maar te zwijgen van de afgelopen Romeinse ballingschap van bijna 2000 jaar, die het onmogelijk maakte om naar deze regels te leven, omdat Joden waren verbannen uit het land. Maar dat is nooit reden geweest voor het volk om Leviticus 25 dan maar schouderophalend te passeren. Nee, want hier wordt verteld, is in de synagogen altijd gelezen en in de shul becommentarieerd. En het beïnvloedt het Joodse denken enorm in hoe je kijkt naar de dingen en naar elkaar. Ik heb ook geen zin in discussies die de waarde van deze regels voor onze maatschappij in twijfel trekken. Omdat wij niet meer zo'n agrarische maatschappij zijn, omdat wij zijn geïndustrialiseerd, dus dan klopt het allemaal niet meer. En inmiddels zijn we ook geseculariseerd en gedigitaliseerd. Zodat deze woorden van God sowieso niet meer in onze maatschappij passen. Of dat simpel wordt gesteld, wij zijn nu één keer niet Israël, dus de regels zijn op geen enkele manier van toepassing op ons. Daar heb ik dus allemaal geen zin in. Wat me wel raakt en waarover ik het wel zou willen hebben is, als ik zie hoe mijn kinderen, maar ook zoveel anderen, bezig zijn in deze maatschappij, hoe ze de ene dag aan de andere rijgen in onze 24-uurs-economie. Hoevelen, blijkt uit onderzoek, al op jonge leeftijd lijden aan stress en burn-out. Dan zou ik juist meer dan alles wensen dat ze deze regels van Leviticus 25 zouden doorgronden en een plaats geven in hun denken. En als het even kan, in hun hart. Dat zou het gezond zijn om de zevende dag weer werkelijk Sabbatsdag te laten zijn. De dag dat het even helemaal niet meer om werken en haasten en geld gaat. En dat zijn dan ook gelijk onderwerpen die verboden zijn op de Sabbat. En dat je, hoe druk je ook bent in die zes dagen dat je moet werken, zou weten, altijd zou weten, ja maar zometeen rust. Zometeen gewoon leven met elkaar, geen enkele druk om wat dan ook te doen. En dan heb ik het alleen nog maar over de Sabbat, de zevende dag van de week. Laat staan dat we ook iets zouden doen met het Sabbatsjaar en met het Joveeljaar. Natuurlijk, je kunt het hele hoofdstuk Leviticus 25 een utopie noemen. Je kunt zeggen dat zoiets nergens en nooit in deze wereld heeft plaatsgehad en zal plaatsvinden. Wat het woord utopie ook letterlijk betekent. Hè? Geen plaats. Maar al was het 100 keer of 1000 keer een utopie, dan nog zouden deze woorden ons hoofd en ons hart moeten vervullen. Want ze zouden ons een heel andere mindset geven. We zouden zoveel lichter leven, zoveel dichter bij Prediker en de woorden van Jezus in de bergleer, waar we net iets van hoorden. En we zouden zo anders kijken en omgaan met alles en iedereen om ons heen. Ik denk dat een burn-out dan bijna onmogelijk wordt. Daarom die vraag van mij van hoe stel ik de inhoud van Leviticus met u aan de orde. Ik wil namelijk iets met u delen van deze mindset. Excuus voor het Engelse woord, maar he, een bepaalde instelling van denken. En hoe kan ik u in de jacht van het leven in die mindset van Leviticus 25 krijgen? Wijlen dominee Dirk Monshouwer merkte naar aanleiding van dit hoofdstuk op, als je dus maar tot 7 kunt tellen, dat is genoeg. Als je maar tot 7 kunt tellen. In welke situatie je ook zit, hoe zwaar de druk op je leven ook is, als je maar tot 7 kunt tellen, want je weet, bij 7 is het voorbij. Bij 7 is de druk voorbij. Dan houdt het op. De letterlijke betekenis van Sabbat. Ophouden. En dat geldt voor het tellen van de dagen van de week. Hoe druk het ook is. Zometeen. Vrijdagavond al, hè, voor een Jood. Zometeen de 7e dag. En dan is het voorbij. Als ik de app op mijn iPad, want ik ben net zo gestrest als jullie allemaal, hè? Maar als ik de app op mijn iPad, die uit Joodse kring komt, als ik die wil raadplegen en het is zaterdag, dan staat er gewoon simpel de tekst, sorry, it's Shabbat, till tomorrow, enjoy your day. Heerlijk als je computer dat zegt. Je doet hem aan en zegt, sorry, Sabbat, geniet van de dag. Maar dit geldt volgens Leviticus ook voor het tellen van de jaren. Jaar na jaar kun je druk zijn in de agrarische maatschappij van die dagen, Israël, Bijbelse tijden. Druk met zaaien, planten, oogsten, voederen, slachten. Maar hoe druk je ook bent, je telt toch van binnen naar dat 7e jaar toe. Het Sabbatsjaar. Want dan stopt het. Een heel jaar lang. Geen zaaien. Geen oogsten. Geen druivenpluk. Geen inkoop. Geen verkoop. Een heerlijke sabbatical. Iedereen leeft dat jaar van wat vanzelf groeit. Het doet er ook niet toe van wie die akker is, waar je dan op rondloopt en hier en daar wat groente snijdt die toch opkomt. Het doet er niet toe wie de eigenaar is van die boomgaard waarin je loopt of van die wijngaard waarin je bent en je vruchten plukt. Een jaar lang is alles van iedereen. Want in Israël zijn in principe geen grondeigenaren. Er is maar één grondeigenaar en dat is God zelf. En hij heeft elke stam en elke familie een erfdeel gegeven, een stukje van die aarde die hij voor hen had bedacht. Om daarop te planten, te telen, de dieren te laten grazen. Het is allemaal te leen. En dat wordt elk Sabbatsjaar beleefd en gevierd. En dan is er dus nog dat summum van alle Sabbatsjaren, het Joveeljaar. In de loop van vele jaren is het de een wellicht goed gegaan. Had een goede gezondheid, had goede grond, heeft goede oogsten gehad. Maar een ander kan zijn verarmd. Kon zich niet staande houden. Moest een akker verkopen. Moest een huis misschien verkopen. Moest misschien wel zichzelf te koop aanbieden als dagloner, slaaf, in dienst van een ander. Maar ook dat gaat voorbij. Ook dat houdt een keer op. Want na het 7e sabbatsjaar, in het 50ste jaar, klinkt de ramshoorn op de nieuwjaarsdag. En dan gaat de dagloner niet meer aan het werk. Dan zitten ze alleen maar gezellig met elkaar te eten en samen te praten. Met hun vroegere werkgever, de werkgever van gisteren, in hun midden. Want ze zijn vrij. En als het een week later dan grote verzoendag is, staan ze allemaal daadwerkelijk op, pakken hun spulletjes bij elkaar, gaan terug naar het huis en naar de grond die ooit van hen was. En daar is al op hun komst gerekend. Overal worden slaven vrij, overal wordt het land teruggegeven aan de vroegere bezitter. Rijk gewordenen en arm gewordenen keren terug naar het erfdeel dat God voor hen had bepaald. En iedereen begint weer met gelijke kansen. En daar starten ze dus allemaal mee. Nou, ik schat zo weer een week later. Nou, is het Grootloofhuttenfeest. Dat is een beetje het feest van de nieuwe aarde, zal ik maar zeggen. Dat is het dan ook. En bedenk, zo het leven ingericht is. Zo heeft, dat heeft God aan zijn volk gezegd. Bedenk even wat voor perspectief dit geeft in je leven op alles en iedereen om je heen. Alles staat dan dus voortdurend in dat perspectief van zeven. Het wordt daardoor bepaald, het wordt daardoor gerelativeerd. Stel, dat was aan de orde in het stukje wat we net lazen. Stel, je was door omstandigheden gedwongen om je akker te verkopen. Nou, is het dan pas, ik noem maar wat, is het dan pas 15 jaar geleden dat er een joveeljaar was, dan weet je dat het maximaal 35 jaar duurt voor die akker weer terugkomt. Naar jou of naar jouw kinderen of kleinkinderen. Het komt altijd terug in de familie. Dat bepaalt dan ook de prijs die je voor die akker krijgt. Als de nieuwe eigenaar die grond die jij verkoopt 35 jaar kan bezitten voordat er weer een nieuw joveeljaar komt, dan betaalt hij voor die akker niet de waarde van de grond. Dat kan niet. De grond is niet te koop. De grond is van God. En dan betaalt hij voor die akker een prijs die in verhouding staat tot het aantal oogsten dat op die akker in 35 jaar kan worden binnengehaald. En die akker die mag bovendien op elk moment teruggekocht worden door degene die hem moest verkopen. Als die weer een beetje bijkomt en hij zou wel geld hebben, dan mag hij hem zo weer terugkopen. Maar dan is die akker inmiddels goedkoper geworden. Ja. Want er zullen minder oogsten zijn tot het volgende joveeljaar. Alle akkers, wijngaarden, huizen enzovoort, worden dus in de loop naar een volgend joveeljaar toe alleen maar goedkoper. Nooit duurder. En wie in het 48ste jaar na een joveeljaar een akker koopt, betaalt dus nog maar de prijs die in verhouding staat tot één oogst. En een jaar later, zoals gezegd, alles vrij voor mens en dier. Geloof hierin, zegt God. Vertrouw elkaar zo. Durf zo te leven en zo naar elkaar te kijken. Arm of rijk ben je nooit voor eeuwig. Land wordt niet eindeloos verkocht en steeds duurder. En wees niet bang dat er niet genoeg vanzelf zou groeien in zo'n sabbatsjaar. Heb ik niet in de woestijn ervoor gezorgd dat er elke zesde dag genoeg manna was, ook voor de zevende dag? Daar zorg ik ook voor bij een sabbatsjaar of een joveeljaar. Jullie zijn mijn volk. Ik ben jullie God. En door zo te leven en door zo te durven leven, geef je mij werkelijk de eer die mij toekomt als de grote bezitter, grondeigenaar die ik ben. En dat komt ook jullie zelf ten goede. Dat komt je fysiek ten goede, dat komt je psychisch ten goede. Het is een feest voor de lastdieren. Het is een feest zelfs voor de wilde dieren van het veld. Want ze zijn allen van mij, zegt God. Het zijn allemaal als het ware liturgen die mij dienen op aarde. Ook dat hert, ook de grote adelaar. Alles. De aarde is van mij. En jullie zijn maar voorbijgangers, zwervers te gast aan wie ik de lusten van mijn schepping gun. Maar leef daarom bovenal met mij, die dit alles aan jullie geef als mijn geschenk. Weet dat er altijd bevrijding zal zijn. Want ik ben de God die mensen in vrijheid zet. En het is deze context, ook alleen van hieruit, in deze context kun je sommige profeten verstaan. In deze context kun je dan ook Jesaja verstaan. Hè? Als hij die beroemde woorden uitspreekt, dat hij de armen het goede nieuws brengt, de verslagenen van hart hoop biedt, aan gevangenen hun vrijlating bekend maakt, geketenden hun bevrijding. En een genadejaar van de Heer uitroept. Joveeljaar. En het zijn de woorden, die woorden die Jezus leest in Nazareth, in de synagoge. En ze daar dan ter plekke interpreteert en verbindt met zichzelf. Als de komst van de Messias. De Messiaanse tijd is aangebroken. Ja, dat kan niet anders dan een joveeljaar zijn, mij dunkt. Een joveelperiode, een joveeltijd. Grote Sabbat, het grote joveeljaar, breekt met hem aan. En na Pasen, we zitten nou in die periode na Pasen, hè, Joden zijn nu bezig met het. 7 maal 7 Sabbatten zijn ze nu aan het tellen, hè, 7 maal 7 Sabbatten. En dan klinkt dit evangelie dus op Pentecoste dag, de 50ste dag, hè, door ons verbasterd tot Pinksterdag. En wat gebeurde dan? Wat zie je dan in Handelingen 2? Binnen de kortste keren leeft die gemeente daar in gemeenschap van goederen. Arm en rijk doet er niet meer toe. Iedereen begint gewoon overnieuw. Joveeljaar. Niet te begrijpen als je Leviticus 25 niet kent. Maar je ziet ook hoe dat geleefd heeft voor deze mens. Het is Leviticus taal in hoofd en hart en handen. Ze wisten het. Het kwam een keer. Daar was hun hoop op gevestigd. Hij kwam, de Messias. En dan was het oude voorbij gegaan en alle dingen nieuw. Er worden daar, als je doorleest, in Leviticus 25 ook uitzonderingen genoemd. Als het gaat om huizen in steden. Dat is weer heel anders dan op het platteland, in de agrarische samenleving. Dan gelden er regels waardoor een huis wel voor altijd van een eigenaar kan verwisselen. Maar weer niet als het gaat om bezittingen van levieten. Want die leven sowieso zonder akkers en wijngaard. He, die zijn onder het volk de voorgangers in de liturgie, in de dienst aan God. Dus de huizen van de levieten in de levietensteden, die zijn onvervreemdbaar. Maar goed, wat je ook leest in dit hoofdstuk, door dit alles heen zingt dat het leven en dat de arbeid iets is dat je met elkaar in grote solidariteit volbrengt. Het werk is als het ware een spel voor Gods aangezicht op de grond die hij ervoor leent. En koop en verkoop, het is een spel dat zich beweegt van joveeljaar tot joveeljaar. Echte slavernij mensen echt knecht worden van een ander, kan niet bestaan. Want tenslotte is die ander jouw broeder in het spel. Morgen kan alles andersom zijn. En dan ben jij misschien wel voor jouw bevrijding of voor jouw toekomst aangewezen op degene die nu jouw slaaf is. De bordjes kunnen zo worden verhangen. Dus als je maar tot 7 kunt tellen, of tot 7 keer 7, dan is alles voorbij. Dan is iedereen vrij. Ik gaf u al aan, ik ga het niet op allerlei manieren toepassen op onze maatschappij. Of dit nou concreet kan, of we hier nou de politiek mee moeten benaderen om daar een nieuwe economie bij te bedenken. Of het nou echt zo'n probleem zou zijn om van al die virtuele schulden, volgens mij, want ik heb het geld nog nooit gezien, waarmee de volkeren elkaar in een wurggreep houden. Zou het nou echt zo'n probleem zijn om bij al die getalletjes 2 nullen weg te strepen of zo? Of schulden zelfs compleet kwijt te schelden? Hou ik me allemaal niet even niet mee bezig. Nou, wat een hoop trouwens, hè, zou dat geven in harten van mensen. Een mens wil toch hoop houden in zijn leven. Maar er komt een moment dat. Je wilt toch hoop hebben in je leven. Grieken moeten toch ook hoop houden in hun leven. Houd het toch op, jongens. Maar goed. Ik houd het even bij wat ik noemde. De mindset die Leviticus in ons kan losmaken. Als we nu in elk geval eens op deze manier naar elkaar en naar het leven, naar je werkgever, naar rijk en naar arm enzovoort, zouden kijken. En ik noem zomaar wat willekeurige voorbeelden van wat voor effect dat zou kunnen hebben. Er zou in deze optiek dus geen enkele reden meer zijn voor een rijke om neer te zien op een arme. De een heeft geluk gehad, de ander niet. Komt het ongeveer op neer? Het had ook andersom kunnen gaan. En het kan zomaar zijn dat morgen inderdaad de bordjes zijn verhangen en alles echt andersom is. En ben jij dan voor die ander, die eerst in de armoe zat, een broeder geweest, een zuster geweest? Bleef je elkaar op die manier zien en krijg je het nu ook weer terug? Van ja, nou is het weer zo, nou ben ik weer even van jou afhankelijk. En hoe zou je dat vertalen in hoe je omgaat met geld en met goederen, als je weet dat je elkaars broeders en zusters bent? Of hoeveel ruimte geven wij aan iedereen om te genieten van Gods schepping? Want dat vraag ik me nog alles af. Wat doen wij vooral de armsten onder ons aan als we natuurschoon opkopen? Ik heb het nog niet eens over vernietigen. Maar dat we het opkopen en dat we er een hek omheen zetten. Een hek eromheen, om de schepping van God. Terwijl oude armen die al niets hebben, juist daar zouden kunnen genieten van wat God allemaal geeft. Of nog weer een ander voorbeeld. In je persoonlijk leven, voor jezelf, kun je allemaal zelf doen. In je persoonlijk leven. Als je nou eens gewoon iedere keer in je eigen leven tot 7 zou tellen. En waarom zou je niet van ieder 7e jaar in jouw eigen leven een sabbatsjaar maken?
Ik bedoel niet dat je dan je werk niet legt en helemaal niks meer doet. Hij houdt op het agent.
Dat bedoel ik niet mee dat je dan tegen je baas zegt, ik kom niet meer. Het is voorbij. Maar daar bedoel ik gewoon mee dat je in dat jaar, in dat 7e jaar, elk 7e jaar, nu eens even niet alle energie zet op iets wat je ook nog weer ambieert, of nu ook weer aan wil pakken, of dat nog weer groter moet, of dat nog weer beter moet. Maar dat je een jaar lang, dat zevende jaar, veertiende jaar, 21ste jaar, 28ste jaar, 35 jaar, even pas op de plaats maakt om nu een jaar gewoon te genieten van wat vanzelf wel naar je toe komt. Wat vanzelf allemaal groeit. En dan met een dubbel sabbatsjaar op je 50ste. Ja? Maak je ook allemaal maar één keer mee als je al zo oud mag worden. Met een dubbel sabbatsjaar op je 50ste. Dat scheelt zoveel stress. En God zorgt toch voor ons. Of, nog één. Ik noem zomaar dingen. Mindset. Wat dacht je ervan om de waarde van je bezit te waarderen in verhouding met de prijs die het mag hebben op weg naar de grote sabbat in jouw leven? Nou ja, die komt een keer. Of je wilt of niet, er is ook een sabbat. Leven na de dood, de grote rust die een keer komt. Je kunt wel van alles verzamelen. Maar wat je hebt, het wordt niet duurder, hè? Het wordt in principe elke dag goedkoper. Je kunt niets meenemen naar die nieuwe toekomst. Dus schrijf het nou eens af. Als je het allemaal hebt. Schrijf het af. Verkoop het voor een habbekrats. Of deel het uit. Het wordt elk jaar minder waard. Prik door al dat economisme in onze maatschappij heen. Waardoor de indruk wordt gewekt dat geld en getallen de waarde van een mens uitmaken. Ieder mens... Beeld van God. Ieder mens door hem in vrijheid gezet. In Jezus Christus. Ieder mens is vrijheid gegund. Het is niet verbazend dat het evangelie in sommige landen beleefd wordt als bevrijdingstheologie. Bevrijding namelijk, vooral voor de armen en de geringen. De elite zit er nooit op te wachten. In deze wereld althans niet. Of ze moeten echt Leviticus in hun hoofd hebben. Maar bevrijding voor de armen en geringen die voor hun hele leven verdrukt lijken te zullen worden door de elite. Van wie er nooit hoop is. Het evangelie werkt als een bevrijdingstheologie. Mensen die dictator zijn vinden het ook doodeng als het woord van God wordt verkondigd. Jezus zelf bracht de hele elite van zijn dagen aan het wankelen door met heel die scharen om hem heen. En dat waren vissers en bouwvakkers. En om die te herinneren aan Leviticus 25. Zie de ander als jouw broeder, als jouw zuster. Morgen kunnen de bordjes verhangen zijn. Leviticus 25. Kwestie van mindset. Ontmasker de goden. Zet mensen en dieren in vrijheid. Geef ze hoop. Geef mensen hoop. Gun iedereen een sabbatical. Om Jezus wil. Tot de grote sabbat voor heel deze wereld komt. Het oude ophoudt. En alles nieuw wordt. Amen. Monique en Eline, dankjewel voor deze verwennerij. Heerlijk. Ja, de accu doet het dus niet meer. Maar als er een vraag is, een opmerking, kom ik naar je toe. Want als je denkt van ja, ik wil toch nog even wat kwijt om mee te geven aan anderen. Nee? Oké. Okay. We gaan samen danken en ook bidden. De voorbeden, die sluiten we af met responsie B op uw liturgie. Responsie B, aansluitend op de voorbeden. En de gebeden zijn zoals altijd weer voorbereid door de groep die deze diensten organiseert. Laten we samen danken en ook bidden. Heere God, we danken u voor deze dag, deze zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Uit uw verborgenheid hebt u vervuld het perk van deze tijd met Gods geduld. U blijft nabij, Heer, nadat u van de aarde bent heen gegaan met zegenende handen. Gedreven door uw geest gaan wij onze weg hier. Tot u weer voor ons staat, zoals u van ons scheidde. Voor Israël bidden wij, voor de nieuwe regering, geef inzicht, wijsheid en liefde om uw erfdeel te besturen. Zegen de volkeren rondom Israël. Eeuwige, bevrijd Israël, niet om hun daden, maar om uw kracht en grote naam bekend te maken. Zo bidden wij samen. Wilt u zijn met alle mensen die onderdrukt worden, die verdreven worden van huis en haard, onderweg zijn op land, op zee, om een veilige plek te zoeken. Doe hen veilig aankomen. Wees met allen die geen hoop hebben in deze wereld op een ander bestaan, beter, vrij. Bewaar ons voor onverschilligheid, de meest verraderlijke van alle gevaren. U hebt in het universum ruimte geschapen voor de mensheid. U vraagt van ons al tegenprestatie ruimte te maken voor elkaar. Laat de regeringen hun verantwoordelijkheid weten om vluchtelingen op te nemen. Zo bidden wij samen. We bidden u voor jongeren in deze tijd. Laat uw woord zaad zijn, ook in hun leven. Ook als zo alles anders is in deze maatschappij. We bidden u voor de jongeren in hun examentijd. Laten ze hun gaven en talenten die ze van u hebben gekregen gebruiken om te dienen in de navolging van uw Zoon. Geef hen rust en zelfvertrouwen dat ze mogen slagen. Wees met al onze zieken. Bid u speciaal voor Joop Solly. Altijd hier in deze kring aanwezig en nu niet. Zo ziek en niemand weet precies wat. Wees met hem en met zijn vrouw. Zo bidden wij samen. Spreek uw danken u, Heer onze God, en vertellen uw lof over ons leven dat overgegeven is in uw handen. Voor onze zielen, die zijn toevertrouwd aan u. Voor uw tekenen, die elke dag bij ons zijn. Voor uw wonderen en goedheden elke dag, 's avonds, 's morgens en 's middags. Goede God, uw erbarmen houdt niet op. Barmhartige, uw weldaden nemen geen einde. God, onze bevrijding en onze hulp. Hoor ons ook als we in de stilte bij u neerleggen wat in eigen hart leeft aan dank en vragen en beden. Vader, hoor en verhoor in de naam van uw Zoon, onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En daarna zingen we met elkaar tot slot lied 979. Oh ja, dat gaat over die vogels en die bloemen. Eerste drie versen, zevende vers en de laatste drie versen, 979. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede.